We gaan beginnen met de derde studie over de rusteloosheid van het leven. Er valt hier ook weer ontzettend veel over te vertellen. Dus ik zal proberen om zo kernachtig de zaken met u door te nemen. Het is niet voor u nieuw om te weten dat we in een maatschappij leven waarin we steeds meer horen van, oh, wat gaat het toch snel allemaal, hè? Wat gaat de tijd? Het is alweer een week voorbij. Het is alweer de dag voorbij. En iedereen hoor je erover dat het leven zo snel gaat. De snelheid van het leven. Ja, tijd is geld. Dus we hebben geld nodig. Dus huppelijkee, die tijd die moet goed benut worden. Het tempo van het maatschappelijk leven is de laatste tijd behoorlijk opgeschroefd. Met als resultaat dat, onlangs las ik dat meer dan 1 miljoen Nederlanders last hebben van psychische klachten. Meer dan 1 miljoen Nederlanders. Dat zijn er nogal heel wat, hè? En dat 1/4, een kwart van de bevolking van Nederland wel eens psychisch behandeld moet worden. Met problemen waar ze tegenaan lopen. Problemen als depressie. Problemen als burn-out. Ze trekken het niet meer. Het lukt hen niet meer. Het tempo ligt te hoog. Een aantal jaren geleden werd het nieuwe werken ingevoerd. Ik weet niet of sommigen van u daarmee te maken gehad hebben. Het nieuwe werken, dat betekende dat je helemaal niet meer een eigen kantoor hebt. Niet meer een eigen bureau. Je kunt inpluggen waar je wilt. Je kunt je fotootje meenemen in je aktentas en dat kun je dan wel neerzetten van je gezinnetje bij het bureau waar je die dag gaat werken. Maar het nieuwe werken, je hebt niet meer een eigen werkplek. Bij het nieuwe werken gaat het ook niet om de uren dat je werkt, maar om de target, om de productie die je oplevert. Of je dat doet waarvoor je aangenomen bent. Bij het nieuwe werken gaat het niet meer om werken of niet werken, want het werken heeft zich verweven met je hele leven. En het gaat er helemaal niet meer om waar je werkt, of je nou thuis werkt, of je werkt, of in de trein werkt. Daar gaat het helemaal niet meer om. Het is ons hele leven 24/7, 24 uur per dag, 7 dagen per week, moet in het teken staan van je werk. Je moet altijd bereikbaar zijn. En misschien heeft u er ook wel over gehoord, het 4G-netwerk betekent eigenlijk vierde generatie netwerk. Is eigenlijk nu klaar om in gebruik te nemen. En dat betekent dat het nog makkelijker is dat je waar dan ook kunt inloggen op je werk. En waar je ook bent, het werk kan gewoon doorgaan. Het werk gaat ons wat dat betreft compleet beheersen. De arbeidspsycholoog Madelon van Hooft van het Radboud Universiteit in Nijmegen, die zei, als je de balans niet weet te vinden tussen werk en privé, en dat maar lang genoeg niet weet, dan leidt dat tot lichamelijke gezondheidsproblemen. Er zijn twee dingen die zij schrijft. Of je kunt je werk niet goed doen omdat het thuis niet goed loopt. Ja, misschien zijn er sommigen die dat herkennen. Je kunt je werk niet goed doen omdat het thuis niet goed loopt. Of je kunt thuis niet functioneren omdat het op je werk niet goed gaat. Eén van die twee heb je heel gauw mee te maken. Het is het een vaak of het ander. Een time manager, Ati Rodenburg, die schrijft in een van haar boeken, en ze begeleidt heel veel mensen die last hebben van burn-out problemen. Zij zegt, als je een goede balans wilt hebben tussen je werk en je privé, is je eerste advies, sta stil bij de rollen die je vervult in werk en leven. Ben ik teamleider? Ben ik manager? Ben ik ouder? Ben ik partner? En dan komt haar vraag, aan welke rol geef jij de meeste waarde? Wat is voor jou het belangrijkste? En die keuze moet jij maken. Je mag nooit iemand anders maken. Als iemand anders die keuze voor jou maakt, men zegt wel eens, als jij niet kiest, dan kiezen andere mensen voor je. U moet kiezen wat voor u het belangrijkste is. Manager of vader? Teamleider of moeder? Welke positie, welke rol is voor jou het belangrijkste? Welke heeft de meeste waarde? En als je dat niet weet, dan ben je geneigd om je tijd te verspelen aan allerlei klusjes die ondergeschikt belang hebben. Nou, als we gaan kijken naar de Bijbel. Als u de eerste bladzijde van de Bijbel openslaat, dan heb je daar te maken, klinkt een beetje raar wat ik nou zeg hoor, maar heb je te maken met de eerste werkweek van God. Ja? De eerste werkweek van God. Daar begint het. En weet je wat ik nou zo mooi vind van die werkweek van God? Elke dag, 6 dagen lang, hè? En waar begint elke dag mee? Elke dag begint met de woorden en God sprak. Ja toch? God zeide. Daar begint elke werkdag mee. En waar eindigt de dag mee? En de dag eindigt en het was al zo. Het was al zo. Het was goed. Ja? Ik vind het zo mooi dat deze dagen, deze 6 dagen, niet aan één geregen worden tot één activiteit. Maar dat je heel duidelijk dagen hebt. En elke dag eindigde met de woorden. En het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Laten we dat even goed vasthouden. Het begint met Gods woord. En het eindigt, het was avond geweest, het was morgen geweest. Zo'n 150 jaar geleden waagde u het niet om 's avonds, nadat het donker was, nog naar buiten te gaan. We hebben het nog maar over 150 jaar geleden. Want buiten was het donker. Er waren geen lantaarns, er was helemaal niks. Je mocht blij zijn als je in je huis een gaslampje had of een olielampje. Maar je ging niet naar buiten. Dat was veel te gevaarlijk. Vandaag zijn er steden waar het 's nachts nog drukker is dan overdag. Wij hebben, mag ik het zo zeggen, wij hebben het scheppingsritme hebben losgelaten. In de schepping, in die eerste 6 dagen, zie je heel duidelijk dat God ervoor gekozen heeft om in een scheppingsritme van 's morgens tot 's avonds, en dan was het klaar, deze wereld te scheppen. Een scheppingsritme. En als wij dat scheppingsritme van God loslaten en van de nacht de dag maken, en van de dag de nacht, dan gaat het fout met ons lijfje. Zo heeft God het niet bedoeld. God heeft ons, en houd dat alsjeblieft vast. God heeft ons, de mens, geschapen in een scheppingsritme. Een ritme. Wat ieder mens nodig heeft. Straks komen we daar nog even op terug. Ik vind het zo mooi. Ik heb de Johannes de Heerbundel maar even meegenomen. Wij zongen aan het einde van een schoolweek, op de lagere school zoals het vroeger heette, altijd eenzelfde gezang. U voelt het misschien wel aankomen. En het gezang was: ik wil u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht mogen nederdalen, maar gij mijn licht begeef mij niet. Tweede couplet: uw trouwe zorg wou mij bewaren. Uw hand heeft mij gevoed geleid. Gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid. Deze avond roept mij naar mijn zorgen tot rust voor lichaam en voor, wat mooi hè, voor geest. In dit lied, daar zit zo mooi dat scheppingsritme van God. Heb dank, reeds in de vroege morgen, zijt gij mijn heil en hulp geweest. Dag en nacht, dag en nacht. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Een scheppingsritme. En Satan is er alles aan gelegen om dat scheppingsritme uit de mens weg te halen. En die wil het liefst alle dagen aan elkaar rijgen. En als het kan, 's nachts na 12. Ik zeg wel eens, ook bij onze jeugd in onze gemeente, zeg ik, en Enschede is best een hele leuke stad hoor. Echt een aardige, leuke stad. Maar ik zeg heel vaak, na 12 uur 's nachts verandert de sfeer in de stad. Dan moet je er niet meer zijn. In de Bijbel staat ook, wij zijn geen kinderen van de nacht. Wij zijn kinderen van de dag. Daarom, dat scheppingsritme is heel belangrijk. En dan, vanzelf, dat weet u ook, na 6 dagen heeft God de 7e dag ingesteld. Als de rustdag. God rustte van de 7e dag. En dan staat er zo mooi, laat het maar even lezen in Genesis 2 vers 1 tot en met 3. Genesis 2 vers 1 tot en met 3. Kijk, de Heere God die wist natuurlijk na de eerste dag, toen hij het licht geschapen had, had hij natuurlijk ook aan het einde van die dag kunnen zeggen van, ik ben nou toch al aan de gang, laten we nou ook eventjes dat water van elkaar scheiden. Dat is zo gebeurd. En als we dat water gescheiden hebben van elkaar, laten we nog even verder gaan. Dat het droge tevoorschijn komt. Ik heb nou de schoen, hè. Maar de Heere God die kon even wachten. Nee, dat is voor morgen. Dat is niet nu, morgen. Nou, en dan staat er in hoofdstuk 2 vers 1. Alzo werden voltooid de hemelen en de aarde en al hun heer. Toen God op de 7e dag het werk voltooid had. Natuurlijk had God het ook op 1 dag kunnen doen. Nee, op de 7e dag. En dan staat er, dat hij gemaakt had, rustte hij op de 7e dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de 7e dag en heiligde die, omdat hij erop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Mooi hè, hij zegende die dag en hij heiligde die dag. Zette deze dag apart. Dat is het woordje heiligen. Zegenen en heiligen. Wat denkt u? Zou het nou zo geweest zijn dat God na die 6 dagen op een gegeven moment zo van, ik moet eigenlijk wel even uitrusten. Dat God echt vermoeid was? Of niet? Waarom dan toch die 7e dag? Wat is de intentie geweest van die 7e dag? In Exodus 31, net na Genesis heb je Exodus natuurlijk, hè? In Exodus 31 wordt daar een ander woord gebruikt. In Exodus 31, daar staat, in vers 16 te beginnen, Exodus 31 vers 16... De Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden. Ik wil dat even onderstrepen. Hè? De Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden. En dat staat er ook in vers 12 en 13. Het is een afspraak, een inzetting die God gesloten heeft tussen zijn volk Israël en hemzelf. Heel duidelijk Joods gericht. De Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden door de Sabbat te vieren. Zij en hun nageslacht als een altoosdurend verbond. Tussen mij, heb je het weer, en de Israëlieten is deze een teken voor altoos. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. En op de 7e dag heeft hij gerust, en dan staat er zo prachtig mooi achter, en adem geschept. Hij kwam op adem. Adem scheppen betekent letterlijk dat de adem van God, er staat in Genesis 2 vers 7 en 8 dat God blies zijn adem in de mens. Het is, je verkwikt jezelf. Je komt tot vernieuwing. Dat is de reden van de Sabbat. Het is een dag om verkwikt te worden. De Shabbat, de rustdag, had drie hele belangrijke betekenissen, grondbeginselen. Als je Shabbat viert, zoals hier, die rustdag kent, dan krijgt het werk wat je gedaan hebt, betekenis. Je mag terugkijken naar dat wat je gedaan hebt en het krijgt betekenis. Ten tweede, het is een erkenning dat het werk klaar is. Ja, maar als ik vrijdagavond naar huis ga, is het werk echt niet klaar. Jawel, voor die week is het klaar. Voor die week is het klaar. Maandag gaan we weer verder. Het is heel belangrijk dat je dat ook los kunt laten. God was ook nog niet klaar na die eerste dag, want er moest nog veel meer gebeuren. Maar hij kon het laten rusten, de volgende dag. Het werk is klaar. En het derde is zo mooi. Het is een voldaan worden en blijdschap hebben over het gedane werk. Misschien is u dat ooit wel ontgaan, maar weet u waarom het volk van Israël de Shabbat moest vieren? Waarom? Daar staat niet, als u kijkt, de reden waarom. Als u in Deuteronomium 5 kijkt, dan gaan we nog een stukje verder, in Deuteronomium 5, dan wordt daar de reden aangegeven waarom dat het Joodse volk de Shabbat moest vieren. In Deuteronomium hoofdstuk 5. Als we dan bij vers 12 beginnen. Deuteronomium 5 vers 12. Onderhoud de Sabbatsdag, dat gij die heiligt zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult, en daar krijg je nou de reden van de Shabbat. Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. En dan staat er, en daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbat te houden. Nou, daar staat het. Waarom? Waarom moesten ze de Sabbat houden? Ze moesten terugdenken aan de tijd in Egypte en hadden ze in Egypte rust? In Egypte waren ze slaven. In Egypte was het 24 uur, 7 dagen lang. Daar waren ze slaaf. Daar moesten ze werken totdat ze erbij neervielen. Toen heeft God hen uitgeleid. En dan staat er zo mooi in Exodus 14 vers 14. Dat de Heer tegen Mozes zegt. Mozes, jij moet stil zijn. Ik zal het voor je doen. Shabbat houden, dat betekent niet ik. Maar hij heeft het gedaan. En voor ons is de Sabbat vervuld in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat is toch geweldig dat je elke keer als wij in een rustdag terechtkomen. En voor ons mag dat de eerste dag van de week zijn, de opstandingsdag van Christus. Dat we mogen stilstaan bij het feit, wij waren slaven. Hij heeft ons verlost. En hij heeft geroepen aan het kruis, het is volbracht. Tozer, een heel bekende schrijver, die schreef zo mooi eens een keertje. Misschien heb ik die uitdrukking wel eens hier gebruikt. Hij zei, we moeten leren te rusten in Gods werk, zoals Hebreeën 4 ook zegt. Weet je waarom? Zodat wij kunnen werken in Gods rust. Vat u hem? We moeten leren te rusten in Gods werk. Om helemaal passief te worden? Nee. Zodat we kunnen werken in Gods rust. Die volkomen rust van hem in ons. Dat was ook de reden waarom dat het fout ging met Israël. Ze hebben de Sabbat niet gehouden. In bijvoorbeeld Ezechiël 20, daar wordt wel 4 keer gezegd: de Sabbat die ik jullie opgedragen heb te houden, hebben jullie ontheiligd. Jullie hebben de Sabbat niet gehouden. En niet alleen de Sabbat. Ik had ook gezegd dat jullie het 7e jaar, het Sabbatsjaar, het land moeten laten rusten. En ook dat hebben jullie niet gedaan. En toen heeft God Nebukadnezar laten komen. Jeruzalem werd verwoest. En de Israëlieten werden in ballingschap weggevoerd naar Babel. Waarom? Ze hebben de Sabbatten, de rust, waarin ze terug mochten denken aan Gods geweldige werk in Egypte, ze hebben het niet gehouden. Ze konden de rust niet nemen. Staat zo mooi dat God zegt, maar er komt verandering. Kijkt u maar eens in Jesaja. Jesaja 58. Jesaja 58, daar staat. Er speelt de Sabbat, de rustdag, ook weer zo'n belangrijke rol voor Israël in het herstel van Israël. Want dan staat er in Jesaja 58 vers 13. Indien gij niet over de Sabbat heen loopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de Sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren, van gewicht, en die eert door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Heren. En ik zal u doen rijden over de hoogte der aarde en u doen genieten van het erfdeel van uw vader Jacob. Want de mond des Heren heeft het gesproken. En dat als jullie weer terug willen keren naar jullie eigen land, als jullie weer die zegen willen ervaren dat jullie mijn volk zijn, ga er niet over die Sabbat heen lopen. Maar ervaar die rust. U begrijpt wel, dit is heel bijzonder voor de tijd waarin wij leven. Dat zaken in Groningen die hun winkel gesloten willen houden op zondag een beboet krijgen als ze de winkel niet openzetten op zondag. Wat zijn we tolerant in Nederland, hè? Ja? De koopzondagen, de activiteiten die op zondag tegenwoordig allemaal gehouden worden, ook vanuit overheidswegen, er wordt geen rekening meer gehouden met het feit dat we naar de kerk mogen. Een verlustiging. En dat is een maatschappelijke ontwikkeling van de laatste tijd. Waarin we als christenen, sommige christenen zelfs gedwongen worden om op zondag hun werk te doen. En ik kan u eerlijk vertellen, ik vind het altijd vreselijk, vreselijk als ik zie dat boeren op zondag ploegen en hooi binnenhalen en aan het maaien zijn. Dan denk ik van, er zijn 6 dagen per week waar je dat kan doen. Op zondag. De zondag. We hebben het hier gehad over. Wat staat hier? Op mijn heilige dag. De dag. De heilige dag in vers 13 van Jesaja 58. De heilige dag des Heren. Zie je staan? De heilige dag des Heren. De zondag, de eerste dag van de week. Sommige mensen zeggen dat het pas een heidense traditie is en later ingesteld. Dat is helemaal niet waar. Christenen kwamen al heel vaak bij elkaar, juist op die eerste dag, de opstandingsdag van Christus. En deze eerste dag van de week werd door de eerste christen al genoemd de dag van zijn majesteit. De dag van zijn koninklijke majesteit. De heerlijke dag werd het genoemd. De dag van de Heer. En ik denk... Ik kan het niet helemaal zeker zeggen, maar ik denk dat als er in het boek Openbaring staat dat Johannes op het eilandje Patmos verbannen zit. Hè? En hij was oudste van de gemeente in Efeze. En ik weet dat er heel wat mensen zijn die zondags hun eigen diensten niet meer kunnen volgen. Omdat ze niet meer in staat zijn de diensten bij te kunnen wonen. maar wel zondagsmorgens om 10:00 in de geest, in gedachten, bij hun broeders en zussen zijn in de gemeente. En Johannes zit er op het eilandje Patmos, op de dag des Heren. En natuurlijk denkt hij dan aan zijn broeders en zussen die samenkomen. En dan komt Johannes in vervoering van de geest. En dan trekt God hem op in de hemel. Sommige mensen zeggen, ja, nee, de dag des Heren, dat is dan inderdaad de dag des Heren, het oordeel. Maar weet je, als je het boek Openbaring chronologisch leest, dan begint die dag des Heren pas in Openbaring 6. De dag van de Heer, de dag van zijn heerlijkheid. En ik vind het zo onnoemelijk belangrijk dat we als kinderen van God weer terugkeren naar het moment dat wij de zondag als een dag van verlustiging zien. Dat wij de zondag als een dag zien waarin we stil mogen staan bij de rust die we in Christus ontvangen hebben. Dat is niet anders. Dit is zo ontzettend belangrijk in deze tijd. Dat we ophouden met onze gewone bezigheden. Het volk van Israël werd het land uitgejaagd. Omdat ze die rust niet meer genomen hebben. En ik denk, het zou zomaar kunnen zijn dat heel wat gemeenten van Jezus Christus onder het oordeel van God komen, omdat ze die rust niet meer erkennen. De zondag, ik weet niet of in het westen van Nederland zie je dat steeds meer, de zondag, de diensten in de kerk, worden door heel veel christenen gezien als een optie. We kunnen gaan, maar we kunnen ook andere dingen gaan doen. Er zijn een heleboel andere dingen te doen. Maar wat, en dat een gezin 's morgens vroeg opstaat en bij de ontbijttafel. Nou, wat zullen we vandaag doen? Gaan we naar de kerk? Wie is er voor? Of gaan we naar Duinruil? Of gaan we naar Wildlife in Emmen? We hebben, ja, want zondag is onze vrije dag. En dan wordt het gaan naar de kerk steeds meer een optie. En niet gewoon een normale zaak. Het loslaten van deze rustdag van God leidt tot vreselijke problemen. En daarom hoop ik, en ik hoop dat u dat van mij aan wilt nemen, zie vandaag nog steeds die rustdag, die dag die God ons gegeven heeft, als een hele speciale dag die gevierd mag worden. Een verlustiging, een dag om op adem te komen, een dag om je te verkwikken, een dag om werkelijk tot rust te komen. Wij hadden verschillende van u hebben misschien wel gekend. Broeder Henk Blok, die had een grote drukkerij in Dieren. En hij drukte natuurlijk ook het zoeklicht voor ons. En hij had op een gegeven moment een hele grote pers gekocht, een drukpers. En hij zei tegen mij, weet je wat die vertegenwoordiger zei? Het is heel goed om die drukpers af en toe even stil te zetten. Het liefst 1 dag per week. Want anders krijg je metaalmoeheid. En dan krijg je zaken die niet goed lopen. Nou mensen, als een drukpers, als een machine het al nodig heeft om 1 dag per week tot rust te komen. Wilt u dan een machine zijn die maar door moet werken? Nee toch. Het ritme van de schepping heeft God in ons gelegd. En het is ontzettend belangrijk om dat vast te houden. Weet je, we hebben in de Bijbel prachtige voorbeelden. Een heel mooi voorbeeld van het tot rust komen, en die rusteloosheid waar we mee te maken krijgen, vind je in Genesis. In Genesis 33, we gaan dat stukje even met elkaar lezen. Daar heb je de ontmoeting tussen Esau en Jacob. Esau die daar met een legertje Jacob tegemoet komt, op paarden waarschijnlijk, snel. En nou, het valt allemaal mee, die ontmoeting tussen Esau en Jacob. Er wordt geen bloed vergoten. Het lijkt net of er geen wrok en vijandschap meer is tussen hun tweeën. En dan verzoenen zich wat dat betreft met elkaar. En dan vers 12. Vers 12 van Genesis 32, waar Esau een voorstel doet aan Jacob. Daar staat in vers 12, en hij zeide, Esau tot Jacob, laat ons toch opbreken en verder reizen. Ik wil, even goed onthouden, ik wil u begeleiden. Maar Jacob, hij zeide tot hem, een beetje kruiperig zegt hij dan tegen Esau, mijn heer, weet dat de kinderen teer zijn. dat ik klein vee en zogende runderen bij mij heb? Zou men die één dag al te zeer jagen, dus opjagen, dan zou de gehele kudde sterven. Mijn Heer trekt er toch voor zijn knecht uit. En daar komt het. En ik wil op mijn gemak verder trekken naar de tred van het vee dat voor mij is. En naar de tred van de kinderen totdat ik bij jou weer kom in Seir. Ik vind dit zo onnoemelijk mooi. Jacob die voelt nattigheid. Die weet als Esau de boel gaat opdrijven, de zogende runderen, het jonge vee, de kinderen, ze kunnen het niet bijhouden. Ze kunnen het niet bijhouden. En hier heb je dus twee dingen. Esau zegt, ik wil jou begeleiden. En Jacob zegt, ik wil op mijn gemak. Ik heb u net verteld, als jij niet kiest, kiest een ander voor jou. Die ik willen, die staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Ik wil dat je dat doet, zegt je baas misschien. En zelf denk je, maar zo wil ik het niet. Ik wil. Het is ontzettend belangrijk dat je zelf een keuze maakt. Wat is belangrijk voor jouw leven? Er zijn heel veel van die opdringerige ik wils in je leven. Heel veel. De stem van jezelf wordt vaak overschreeuwd door die stemmen van al die anderen. En het is zo ontzettend belangrijk dat je weer leert te luisteren naar de stem in je hart. Jacob was een geweldige herder. Hij zei, ik ga op mijn gemak. Kunt u nog uw gemak nemen in uw leven? Ondanks de stress die er is, ondanks de hectiek, dat je toch die innerlijke rust ervaart, waar ik net iets over zei, werken in Gods rust. Dat je toch die innerlijke rust in je leven mag ervaren. David was ook zo'n herder. Die kon in Psalm 23 zeggen, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Ik zal u eerlijk vertellen, ik ben vroeger, toen ik net begon met dit werk, ik was zo gestrest en zo gedreven, dat als ik 's avonds in bed lag en mijn vrouw trok een kussen onder mijn hoofd vandaan, dat mijn hoofd gewoon omhoog bleef. Zo gestrest was ik. Stijve nek. Ik kon niet eens meer gewoon praten. Zo gestrest in het werk was ik. Tot ik geleerd heb om je te ontspannen in Christus. En tot rust te komen. Zo belangrijk. U weet waarschijnlijk allemaal wel dat het voor een schaap niet zo makkelijk is om te gaan liggen. Je ziet soms wel schapen liggen, maar niet zo heel veel. En niet zo lang. Een schaap gaat pas liggen als een schaap weet dat hij veilig is. Zodra er maar onderuit is, blijft een schaap lopen. Een schaap gaat liggen als hij genoeg gegeten heeft. Een schaap gaat liggen als hij niet geplaagd wordt door allerlei teken en insecten. Waar je als boer een schaap ook tegen kunt behandelen. Er zijn heel wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een schaap eindelijk tot rust komt. Nou, hier zie je dat David zegt, hij doet mij nederliggen. Er is er maar één die jou werkelijk tot rust brengt. En dat je kan liggen. Dat je voelt dat je voeten liggen, dat je heupen liggen op het bed, dat je schouders liggen en je hoofd ligt op een kussen, dat je voelt dat je ligt op bed. Hij doet mij nederliggen. Hij brengt mij werkelijk tot rust. Of, zoals David zo mooi zegt, waarlijk, in Psalm 62, mijn ziel, hè, mijn ziel, dat gaat over je emoties, het gaat over je gedachtenwereld. Het gaat over je wil. En ik kan me heel goed voorstellen dat je soms in bed ligt en dat die gedachten maar doorgaan. En David zegt, waarlijk, gij, mijn ziel keert zich stil tot God. Waarom? Want van hem is mijn verwachting. Ik vertrouw op hem. Bij hem kom je tot rust. Nogmaals, dit is het scheppingsritme wat God in de mens oorspronkelijk gelegd heeft. En waar de Satan niets van aantrekt. In het Nieuwe Testament hebben we er ook een voorbeeld van. Kijkt u met mij maar in Matteüs 9. In Matteüs 9. Dit vers heeft voor Helene, mijn vrouw en mij, een grote verandering gebracht. In Matteüs 9 vers 36. Matteüs 9 vers 36, daar staat... Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Jezus zag een hele groep mensen. Hij zag mensen. Hij werd met ontferming bewogen. En hij zag twee dingen. Die mensen zijn voortgejaagd. En het gevolg daarvan is, ze zijn afgemat. Rijp voor een burn-out. Voortgejaagd en afgemat. Als schapen die geen herder hebben. Jacob was er niet bij. Anders was het niet gebeurd. Die had wel gezorgd dat ze niet voortgejaagd werden. Hier zien we iets wat we in heel veel levens tegenkomen. Mensen die maar voortjakkeren. Van de ene afspraak naar de andere afspraak. En je hebt geen controle meer over je agenda. Wij leven in een maatschappij waarin we geen keuzes meer maken, maar alles willen. Dit moet toch ook nog wel even kunnen? Dit moet ook nog wel even kunnen. En dan maak je het voor jezelf alleen maar steeds moeilijker. Je moet keuzes durven maken in je leven. En zeggen, nee, dat kost me te veel tijd. Dat lukt me niet. En deze maatschappij is erop gericht. En natuurlijk ook de reclamecampagnes, waarin je zo voortgejaagd wordt, er van alles en nog wat moet doen, en je wordt alleen maar afgemat. Wanneer de Heer Jezus onze herder is, dan zal hij als Jacob zeggen, nou, ik ga op mijn gemak. Dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Leven volgens het ritme van de schepping. Twee dingen nog. Ik heb je verteld, ik kom er nog even op terug. Elke dag begon met Gods woord. En elke dag eindigde met de woorden, en het was al zo. Letterlijk staat er in het Hebreeuws het woordje wat wij kennen als amen. Het was al zo. Amen. Is dat niet een mooie dag? Een dag die begint met Gods woord. Ik ga u niet vandaag over horen hoor. Maar ben je vandaag begonnen met Gods woord? Mensen, wat is dat belangrijk? Dat je de dag niet zomaar inrolt en aan het einde van de dag denkt, oh ja, God is er ook nog. Dan verprut je een dag. Maar dat je de dag zoals de scheppingsdagen begint met God spreekt. En kan eindigen met dat God zegt, amen. Het was al zo. Klaar voor vandaag. En morgen begint God weer te spreken. Dat is het scheppingsritme waardoor je het kunt volhouden in deze huidige maatschappij. Nog één voorbeeld. En dan gaan we even pauzeren. Een heel bekend voorbeeld, twee hoofdstukken verder in Matteüs, Matteüs 11, vers 28. Een vers wat heel vaak verkeerd begrepen wordt. We lezen vers 28 tot en met 30 van Matteüs 11. Daar staat dat er Jezus zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Er zijn vandaag heel veel vermoeide mensen. En ook heel veel mensen die zorg dragen. En constant die druk op hun schoudertjes voelen. Hij zegt, kom bij mij. En dan staat er in vers 9, vers 28 het laatste stukje. En ik zal u rust geven. Nou, die tekst die kennen ze allemaal. Die kennen wij allemaal. Maar we vergeten vaak verder te lezen. Want er zijn wel voorwaarden om die rust te ontvangen. Vroeger dacht ik altijd, je bidt. Heer, wilt u mij die rust geven en God geeft u die rust en het is klaar. Maar is het zo? Is het zo dat God je op gebed die rust geeft en dat is het dan? Of geeft God ook bepaalde voorwaarden aan die rust? Nou, als je verder leest, dan staat er dat er in Jezus, neem mijn juk op u. En leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hé, en dan komt het. En dan zul je rust vinden. Dus hier zegt de Jezus ook hoe je die rust kunt vinden. Dan zul je die rust vinden voor je zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het kan niet anders dat als de Jezus dit heeft over neem mijn juk op u, dat hij denkt op dat moment aan twee runderen onder één juk. He, u weet het, he? Twee runderen onder één juk. Die voor een ploeg lopen of voor een kar. En dat de Heer Jezus eigenlijk hiermee zegt, kom naast mij lopen onder mijn juk. Naast elkaar. Neem mijn juk op je. En weet je dan, dan zegt de Heer Jezus, dan bepaal ik de richting. Dan mag je van mij leren, hoe ik het doe. Bepaal ik het tempo. En weet je, als je dat doet, dan vind je die rust. Dan vind je die rust. Ben je bereid om dat juk te dragen? Ben je bereid om je onder dat juk naast Christus, naast hem, te plaatsen? Om naast hem te lopen en hem de richting te laten bepalen in je leven? Onlangs hadden we een keer een dienst over Noach. Daar staat, en Noach wandelde met God. Net zoals Henoch wandelde met God. Wat betekent dat? Betekent dat dat Noach zei, nou Heere God, ga mee, gaan we eentje lopen? Er staat niet dat God met Noach wandelde, maar Noach wandelde met God. Wie bepaalde de richting? God. Wie bepaalde het doel? God. Dat moeten we leren, met hem wandelen. We zingen dat wel als het lied, ik wandel in het licht met Jezus. Betekent niet dat we zeggen, nou Heer Jezus, ik ga eentje wandelen, ga je mee? Nee, maar dat je met hem meegaat. Dat hij het bepaalt. Dat is hetgeen wat hier zo mooi staat. En hij zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig. En weet je, in de huidige maatschappij is het een vloek om nederig te zijn. Want je moet juist via de schouder van anderen zo hoog mogelijk op zien te klimmen. En nederigheid, ja, dat past niet in de huidige maatschappij. Maar weet je wat het Griekse woordje precies betekent wat hier genoemd wordt? Nederig. Nederigheid heeft niets te doen met kruiperig doen of zo. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt, nederig zijn, betekent afhankelijk willen zijn. Ik heb je nodig. Afhankelijk. Nou, hier staat ook iemand die het heel erg moeilijk vindt om afhankelijk te zijn van anderen. Ik wil het liefst allemaal zelf doen. Tot je op een gegeven moment tot de conclusie komt, daar schiet je ook niet veel mee op. Je hebt juist je anders voor nodig. Afhankelijk. Nou, dat zijn voorbeelden die we kunnen vinden. En die zachtmoedigheid en die nederigheid, die vinden we ook terug bij de kenmerken van de vrucht van de Heilige Geest. In Galaten 5 vers 22. Dat wil God in ons leven geven. Nou, dan gaan we straks na de pauze met elkaar verder nadenken over, we raken onze tijd kwijt. Waar blijft mijn tijd? En natuurlijk ook over de invloeden waar we ons ontzettend veel tijd mee kwijtraakt. Maar we gaan eerst met elkaar koffie drinken.